En dan ook heerlijk om te merken dat je, ook al heb je elkaar een hele tijd niet gezien, er is een verbondenheid die niemand stuk kan maken, die er altijd is. En die ligt in onze hemelse Vader. Ik wil vanmorgen graag iets met jullie delen. Ik vind het best wel een beetje spannend om het te doen. Omdat ik niet weet of ik het helemaal goed... Het is in mijn hart, maar soms heb je zoiets, kan ik het overbrengen? Kan ik het... Ik wil eigenlijk spreken over met wat voor ogen kijken wij? Oftewel, van welke boom eten wij? En ik wil beginnen in Genesis 3. En het is iets wat mij heel erg gepakt heeft. En ja, eigenlijk is het heel bekend en hebben we het waarschijnlijk ook heel vaak gelezen. Maar het was maar een heel klein zinnetje. En ik ben daar eigenlijk al maanden over aan het mijmeren, over aan het nadenken van wat houdt dat allemaal in? En ik wil beginnen in Genesis 3, vers 4. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Nou, dat is een heel bekend gedeelte, we kennen dat allemaal. Maar er was één stukje wat mij raakte en daar staat, dan zullen je ogen geopend worden. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Dan zullen je ogen geopend worden. Maar welke ogen worden geopend? Want Adam en Eva wandelden met God in de hof. En ik neem aan dat hun ogen open waren. Ik denk dat ze konden zien, ze waren niet blind. Dus het ging niet over hun natuurlijke ogen. En ze hadden ook een relatie met God. Dus de ogen van hun hart naar God toe waren ook open. Amen. Maar welke ogen gaan er hier open? De ogen van hun verstand. En vanaf dat moment gaat de mens vanuit zijn verstand, vanuit zijn ik, de dingen bekijken. En de ogen van hun hart gaan steeds meer dicht. En dat is eigenlijk wat daar gebeurt in de hof. En dan staat er dat jullie zullen kennen goed en kwaad. Maar dat goed en kwaad is besmet door de vijand. Eigenlijk is eten van die boom van kennis van goed en kwaad, is eigenlijk dat ze zich overgeven onder een andere autoriteit. Ze waren onder de autoriteit van hun hemelse schepper, van hun hemelse Vader. En ze leefden in volmaakte harmonie. Ze leefden in volmaakte liefde. De hele atmosfeer, alles was liefde. Er was vrede. Er was rust. En dan gaan ze eten van de boom. En het is eigenlijk zo verwonderlijk dat ze ingaan op dat wat de duivel eigenlijk tegen ze zegt. Je zult kennen goed en kwaad. Eigenlijk kenden ze alles. Hij zegt, je zult als God zijn. En ze waren gemaakt naar het evenbeeld van God. Maar het was die leugen van de vijand, zoals die zelf was. Want hij wilde zelf als God zijn. Het zou te ver voeren om dat nu allemaal op te zoeken. Maar als u kijkt in Jesaja 14 en Ezekiel 28, dan lezen we over de duivel, hoe die was. Hij was schoon van aanzien. Hij was blinkend. Hij was geweldig. Hij was een geweldige engel, maar er kwam trots in zijn hart en hij wilde als God zijn. En dat is ook wat hij de mensheid in wil meetrekken. En dat is niet wat hij alleen maar wilde in de hof, maar dat wil hij nog altijd. Hij wil ons meetrekken in zijn goed en kwaad. Hij wil ons meetrekken in zijn wijsheid. En of we nu christen zijn of geen christen zijn, hij probeert dat bij ons allemaal. Nou, als we kijken hier in de hof, Wat gebeurt er als ze gegeten hebben van die boom? Wat komt er in hun leven? Nou, het allereerst is schuld en schaamte. Ze voelen zich schuldig en ze schamen zich voor elkaar. En ze gaan zich verstoppen. Nou, ik denk dat is iets wat we allemaal nog kennen van tijd tot tijd. Wie heeft zich nooit schuldig gevoeld? En zich zo geschaamd dat hij zich ging verstoppen? Allemaal, gelukkig ben ik niet alleen. En we accepteren dat als iets wat heel gewoon is. Want daar hebben we allemaal last van. Maar dat was niet wat God bedoelde voor ons. De schuld en schaamte komen niet uit het hart van God. Er was nog iets wat er gebeurde. Er kwam veroordeling. Veroordeling naar elkaar. Adam zegt, ja, de vrouw heeft mij laten eten. En Eva zegt, de slang heeft mij verleid. Adam zegt zelfs, God, die vrouw die u mij gegeven hebt. Dus ze geven elkaar de schuld, ze geven God de schuld. En ze proberen zichzelf weer acceptabel te maken. Ze gaan vijgenbladeren maken voor zichzelf. Om hun schaamte te bedekken. Ze gaan proberen weer iets van zichzelf te maken. En dat is waar op dat moment de mensheid is. Schuld, schaamte, veroordeling, proberen iets van jezelf te maken. Maar God is zo groot en zo goed en zo geweldig. Want zelfs als Adam en Eva zich daar verstoppen, dan zoekt hij ze op. En hij roept ze bij hun naam. En hij vraagt, waar ben je? God, zijn plan om relatie met de mens te hebben, is niet veranderd. Het hart van de mens is veranderd. Hun hart is voor een deel toegesloten. Maar God is niet veranderd. Hij heeft nog altijd hetzelfde plan om relatie te hebben met de mens. Hij heeft ons gemaakt om met hem te leven, om een hartsrelatie met hem te hebben. En dat is het grote verschil met alle andere religies. Alle andere religies leven in dat schuld, schaamte, veroordeling. En kijk maar naar de islam, kijk maar naar het boeddhisme, kijk maar naar het hindoeïsme. We moeten er allemaal iets voor doen om bij God in een goed blaadje te komen. En die gedachte zit ook vaak nog bij ons. Heel stilletjes misschien. We weten het met ons hoofd, maar in ons hart denken we nog heel vaak dat wij er iets voor moeten doen. Om bij God in een goed blaadje te komen. Maar God heeft alles voor ons gedaan. Hij stuurt zijn zoon. Hij stuurt zijn zoon. En als je vraagt aan mensen op straat. Sommige mensen weten het nog wel. Ja, Jezus is gekomen om ons te verlossen van de zonde. En misschien zeggen we dat zelf ook wel. En dat is waar. Maar er is zoveel meer. Jezus is niet alleen gekomen om ons te verlossen van de zonde, punt. Maar Jezus is gekomen zodat de ogen van ons hart weer opengaan. Zodat we weer terug kunnen komen in die relatie met onze hemelse Vader. Jezus is niet alleen de verlosser, hij is ook de middelaar. Hij is degene die het in orde brengt. Onze zonden hebben scheiding gebracht. En Jezus heeft de straf daarvoor gedragen. Maar dan niet punt, maar om ons vervolgens te brengen daar waar we horen. Om ons weer te brengen in die relatie met onze Schepper. En hoe vaak vergeten we dat niet? Hoe vaak denken we alleen maar, oké, mijn zonden zijn vergeven. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik ben opgegroeid in een kerk en daar ging het eigenlijk maar over één ding. Je kwam in de hemel of in de hel. Dus ja, wilde je wel in God geloven, want dan kwam je tenminste niet in de hel. Maar dat was niet de bedoeling van Jezus. Natuurlijk wil hij ons redden van de hel. Maar dat is niet het enige, zodat wij dan lekker in de hemel zijn. Nee, hij doet het omdat hij als het ware de kinderen die geroofd zijn van zijn vader weer terug wil brengen bij zijn vader. Dat is een veel diepere dimensie. En ik geloof als we dat als kerk wereldwijd gaan beseffen, dat wij gemaakt zijn om te leven in relatie met onze Schepper, dan gaat er iets gebeuren. Dat is niet alleen maar een kwestie van regeltjes volgen of je houden aan bepaalde principes, maar dat is een relatie van hart tot hart. En dat is ook niet alleen maar voor een paar mensen die profetisch zijn of die mogen spreken of die aanbidding doen, maar dat heeft hij voor ons allemaal op het oog. En ik dacht vanmorgen toen Arthur zei, we gaan evangeliseren 11 september. Ik dacht, wat geweldig. Maar dat is niet om mensen regeltjes te brengen, maar om te zeggen dat God een plan heeft met hun leven. Dat ze bedoeld zijn om weer in relatie met hun Schepper te komen. En dan ga je niet naar iemand toe en dan zeg je niet, jij bent helemaal fout en jij moet je bekeren. Maar dan zeg je, weet je dat er een God in de hemel is die van jou houdt. En die het met jou ziet zitten en die een plan heeft voor jou. En dan hopen we dat die persoon gaat vragen, oh ja, hoe kan ik daarmee in contact komen? En dan kunnen we vertellen over Jezus. Dan kunnen we vertellen over wat scheiding brengt tussen hun en God. Dat is een heel andere insteek als wanneer we zeggen, jij bent helemaal fout. Als er iemand in het winkelcentrum naar mij toe komt en die zegt, hey, jij bent helemaal fout, jij moet je bekeren. Dan denk ik, toedeloe, ik ga de andere kant op. Want zeker in deze tijd, we laten ons niet zomaar eventjes de les lezen. En als we kijken in de Bijbel, Jezus zoekt altijd het hart van de mensen. Hij zoekt waar de mens is. En daar probeert hij ze te raken. Hij begint nooit met veroordeling. Want dat is niet zijn hart. Dat is dat eten van de verkeerde boom. Dat is kijken met verkeerde ogen. Dat is kijken, jij doet het fout en jij doet het fout en jij doet het goed. Oh, jij bent een goede christen, want jij bent altijd op de bidstond. Je bent altijd op de Bijbelstudie. Je bent elke samenkomst er. Maar God kijkt veel verder. Die kijkt naar ons hart. Het gaat om ons hart. Oh. Het gaat om ons hart. Hij ziet ons als we alleen thuis zijn. Hij kent onze vragen. Hij kent onze strijd. Hij kent onze worsteling. En wat doen we daarmee? Proberen we het eerst een beetje op te lossen? Proberen we wat vijgenbladeren te maken, zodat we weer aannemelijk zijn en we dan naar God toe durven te gaan? Of gaan we zoals we zijn? En zeggen we, zo ben ik. Dit ben ik, Heer, en dat is niet wat u bedoelt. Maar ik heb u nodig. Ik heb u nodig om die andere mens te zijn. Dat is iets heel anders als een stukje eigen gerechtigheid. We zijn geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is een heel ander koninkrijk. Dat is een koninkrijk met andere principes, met andere regels. En wij moeten allemaal vernieuwd worden in ons denken. Want wij denken zoals we opgevoed zijn. En de een is met die regels opgevoed en de ander met die regels. En de een in die kerk en de ander in die kerk. En ik geloof, als we, hoe meer we daarvan vrijkomen, dan maakt het niet uit. Als iemand in die kerk zit, oké. Als hij zich daar thuis voelt, fijn. Als hij maar een relatie heeft met zijn Schepper. En dan gaan we op een heel andere manier met elkaar praten. Dan zeggen we niet, oh, daar ben ik het niet mee eens. Nou, ga ik er niet meer mee om. Dan zeggen we, joh, vertel. Vertel wat jij ontvangt van jouw Schepper. Vertel wat jij ontvangt van God. Vertel hoe je met hem wandelt. Vertel hoe je met hem samen door jouw problemen heen komt. dan bemoedigen we elkaar en dan geven we God de eer. Nou, dan zeggen we niet, ja, maar jij moet eerst mijn zus en zus en zo en zo. Ik wil met jullie kijken naar een paar verhalen in de Bijbel. Er is een boek in de Bijbel wat me heel erg fascineert. Het is niet het meest gelezen boek, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook niet zo mijn favoriete boek is. Maar dat is het boek Job. Ja, Job. Ja, zie je wel. Als ik zeg Job, dan zeggen we allemaal. En ik weet helemaal niet of ik het helemaal goed zie. Maar er is iets in dat boek wat mij fascineert. In verband met dit waar ik nu iets over wil delen. Job, in het begin, daar zegt God over... Heb je ook mijn knecht Job gezien? Er is niemand zo vroom als Job. En dan gaat er een heleboel gebeuren in het leven van Job. Ik ga het een beetje proberen kort samen te vatten. En ik zal een heleboel dingen die er ook allemaal in zitten, ook over het hoofd slaan, over het hoofd zien en overslaan. Maar iets heeft mij gefascineerd daarin. En misschien moeten jullie er ook gewoon over nadenken. Kijk, het is niet zo, je hoort op zondag een preek en dan heb je het allemaal weer voor elkaar. En degene die spreekt, die zegt wat je moet doen. Maar het is de bedoeling dat je zelf gaat nadenken. Dus als je zegt, ik ben het er helemaal niet mee eens, prima, maar ga erover nadenken. Maar ik denk dat ik iets ontdekt heb in het boek bij Job. Van Job, in het leven van Job. Job heeft allerlei ellende. En dan komen de vrienden bij hem. En die, dat kennen we allemaal, de vrienden van Job, daar hebben we het altijd over. En die zijn zo bemoedigend, maar niet uit. Want die zeggen, Job, heb je misschien dit fout gedaan, of heb je misschien dat fout gedaan, is misschien dat en dat. Maar Job zelf, die heeft ook zoiets van, ik heb helemaal niks fout gedaan. En als ik voor God sta, ik zal toch zeggen tegen God, nou, ik heb dit goed gedaan en ik heb dat goed gedaan en ik heb nooit gelogen en hij noemt een heleboel dingen op. Eigenlijk is hij best heel erg tevreden met zichzelf en is hij ook toch wel een beetje teleurgesteld dat hem dit allemaal overkomt. Kennen wij dat ook niet? Ik hoor ook wel eens zeggen, ach, die mensen, dat verdienen ze toch niet. Kennen we die uitdrukking niet? En snapt u alles wat er gebeurt? Snapt u soms mensen die zo vertrouwen op God en het gaat helemaal anders? Snappen we dat? Ik snap een heleboel dingen niet hoor. En je moet het ook niet aan mij vragen om het uit te leggen, want dan ga ik er iets kroms van maken. Ik moet zeggen, ik snap het niet. Er is heel veel wat ik niet snap. En er staan in de Bijbel allerlei beloftes en soms dan leg ik mijn hand op die belofte en dan gebeurt het toch anders. Maar in feite ben ik dan nog altijd bezig met hier, met mijn bovenkamertje, om het te beredeneren. Maar God wil een relatie met ons hart. En eigenlijk in heel die brei, want ik noem het een hele brei, eigenlijk wel tot hoofdstuk 42 toe, is het allemaal gesprekken onderling. De vrienden van Job en Job en Job die naar God spreekt. En dan gaat God spreken tegen Job. En dan, als God gesproken heeft tegen Job, dan komt dat geweldige vers, wat we denk ik allemaal wel bijna kennen uit Job. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En weet je welk oog dat is? Niet het oog van zijn verstand, maar het oog van zijn hart. En dan komt de rust in het leven van Job. En dan staat er dat hij daarna zelfs dubbel gezegend wordt. Nou, ik denk, je kunt een heleboel nog zeggen over dit verhaal. Maar ik geloof dat hier zo'n waarheid in zit. Zolang wij blijven op dit horizontale vlak en we met elkaar praten en redeneren en bedenken. En zou het zus en zou het zo en wat heb ik toch fout gedaan. Oh, en ik ben zo schuldig en ik ben zo slecht. Dan blijven we maar ronddraaien in dat kringetje. Maar God is gekomen om ons te geven leven. En dat is niet altijd wat wij denken. Maar dat is wel rust en vrede en harmonie met onze Schepper. Dat was Job in een notendop. Maar herkennen we onszelf daar niet in? Hebben we zelf soms ook niet die vragen? denken we, misschien zeggen we het zelfs wel tegen iemand, van joh, misschien heb je wel dat of dat fout gedaan. Misschien moet je wel eerst dat of dat opruimen. Misschien moet je wel eerst zus of zo. Zeggen we toch heel gemakkelijk. En natuurlijk, luister goed, hè, soms moeten we ook dingen opruimen. Hè? Maar niet omdat we het hier beredeneren, maar omdat God ons overtuigt in ons hart. En dat is iets heel anders. Want ik zal je een klein trucje vertellen. Als de duivel ons aanklaagt, dan krijg je schuld, schaamte, ongelukkig voelen, teleurstelling, depressiviteit. En als de Heilige Geest ons iets laat zien, dan zijn we misschien verdrietig en dan hebben we berouw. Maar dan komt er daarna vreugde, vrede en blijdschap. En dat kun je altijd voor jezelf, als je helemaal depressief wordt, denk dan maar niet dat God het tegen je zegt, dan is het gewoon de aanklager bezig. Want God maakt niet depressief. Die heeft leven voor ogen. En als die ons op iets wijst, dan kan het pijn doen, dan kan het moeilijk zijn, dan kan je er strijd mee hebben. Maar uiteindelijk brengt het je de overwinning. En als we eindeloos blijven rond, ja en ik heb zo slecht gedaan, dat is de aanklager. En die moet wijken, die moet moven, want we zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. En wij mogen zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. Nou, er was nog iemand in de Bijbel die eigenlijk heel erg goed zijn best deed. En dat is in de gelijkenis van de verloren zoon. Die oudste zoon. Die oudste zoon, die deed toch zo goed zijn best. Dat was toch zo'n goede gast. Hij zegt zelfs, ik heb nooit iets fout gedaan. Ik heb alles gedaan wat u van me vroeg. Maar toen er vreugde was in de hemel, kon hij niet mee feest vieren. We kunnen alles doen waarvan we denken dat het hoort. Maar kunnen we ons ook verheugen over de dingen waar de Vader vreugde over heeft? Of sluiten we ons dan af? Zijn we dan jaloers? Kunnen wij ons verheugen over iemand die gezegend wordt door de Vader? Of zijn we dan een beetje teleurgesteld? Hij wel, ik niet. Nou, hij was een dronkenlap. Moet je nou eens kijken hoe die gezegend wordt. Ik heb altijd mijn best gedaan. En ik? Nou, ik zou dat ook wel eens willen. Maar ik krijg dat niet. Hij had geen hartsrelatie. Hij kende niet het hart van de Vader. Els die zei vanmorgen dat toen met die ramp op die school, al die kinderen, dat ze de bewogenheid van de Vader voelden. En ik denk dat is wat God ons wil geven. En dat zal voor ons ieder verschillend zijn. De een zal hier bewogenheid voor hebben en de ander daar. We kunnen daar niet een regeltje van maken van, nou jij moet maar zus en zo. En dan moet je dat precies zo doen. Ik ben niet Els en Els is niet ik. Maar we hebben alle twee een plaats en we kunnen ons verheugen over dat wat God doet. Kennen wij de hartenklop van de Vader? Die oudste zoon heeft nooit gemerkt, waarschijnlijk, hoe zijn vader verlangde naar de jongste zoon. Hoe het hart van zijn vader uitging om dat verlorene te zoeken. En ik geloof, als wij uitgaan, en sommige mensen zijn echte evangelisten, die kunnen dat op straat mensen aanspreken. Een ander doet dat misschien gewoon bij iemand op de koffie of op je werk. We hoeven niet een speciale methode. Maar voelen we de bewogenheid van de Vader voor die persoon? Voelen we zijn hart wat uitgaat naar die persoon waar iedereen misschien de neus voor ophaalt? Als we dat meer en meer gaan pakken, dan gaat de kerk ook iets betekenen, ook in deze maatschappij, ook in deze wereld. Het gaat er niet om of we het allemaal precies volgens de regels doen. En ik zeg niet, doe maar wat aan. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar alleen regels houden maakt ons niet bewogen. Alleen regels houden maakt ons hard. en veroordelend. Praat te hard, dat moet ik niet doen, hè. Tot slot wil ik met jullie kijken naar Paulus. Ik denk, van Paulus kunnen we ook heel veel leren. Paulus was ook een man die heel veel kennis had. Hij was heel knap, hij had gestudeerd, hij wist alles. En Paulus, die heeft, je zou kunnen zeggen, hij heeft passie voor God. Maar hij heeft verkeerde passie voor God. Hij heeft toch vanuit zijn hoofd. En als hij dan ziet dat de gemeente ontstaat, dan gaat hij de gemeente van God vervolgen. Dat was niet omdat het geen religieus mens was. Heeft iemand misschien een klein snoepje of iets? Want ik krijg het niet. Oh, kijk, Jannie is altijd een reddende engel voor mij. Dank je. Paulus die was van mening dat de regels niet goed gehouden werden. Paulus was van mening dat het helemaal fout ging. En daarom vervolgde hij die mensen. Maar het was niet omdat God het tegen hem gezegd had. Het was vanuit zijn kennis, vanuit zijn redeneren. Nou, het voert te ver om dat hele verhaal. Weet allemaal, Paulus die wordt tot stilstand gebracht op de weg naar Damascus. En dan komt er een verandering in zijn leven. En dan wil ik met jullie eens lezen Handelingen 26. Handelingen 26, vers 18. Ik zal beginnen bij vers 16. We gaan over dat Paulus dus op de weg naar Damascus, en dat vertelt hij dan hier. En dan zegt hij in vers 16, richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit het volk en de heidenen waarheen ik u zend. En waartoe zendt God hem? En dat vind ik een heel, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen. Dus Paulus die wordt gezonden om de ogen te openen. En dat zijn niet de ogen van hun verstand, maar dat zijn de ogen van hun hart. Dat de ogen van hun hart geopend worden. En dat betekent niet dat Paulus niet leerde, dat hij geen onderwijs gaf. Want er staat een paar hoofdstukken verder in Handelingen 28, dat hij van de vroege morgen tot de late avond onderwijs geeft. Dus dat is behoorlijk wat, hè? Ik bedoel, wij hebben een bijbelstudie van 1,5 uur, maar Paulus die geeft onderwijs van de vroege morgen tot de late avond. En dan staat er in het eind van hoofdstuk 28... Het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. Dus de ogen houden ze dicht, ze verstaan niet met hun hart. En God is een God van het hart. Hij wil hartsrelatie en daartoe wordt Paulus geroepen. Daartoe wordt Paulus gezonden, om de ogen van het hart te openen. Om het hart te raken. Niet om kennis over te dragen alleen. Maar dat het iets zal doen met hun hart. En dan wil ik afsluiten met een paar verzen uit Efeze, waarin we kunnen zien hoe Paulus daarmee omgaat naar de Efeze toe. En dat kan ook ons helpen, ook als we bidden voor mensen, als we mensen op ons hart hebben. Efeze 1, vers 17. Ik ga even bij vers 15 beginnen, want soms zijn die versen een beetje... Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Nou, dan gaat het nog veel verder. Maar wat zegt hij hier? Ik bid dat je de geest van wijsheid ontvangt en openbaring. Dus het is meer als alleen maar kennis. Het is openbaring om hem echt te kennen zoals hij is. Dus als u bidt voor mensen, bid dat ze openbaring zullen ontvangen. Want wij kunnen niet overtuigen, maar het is de geest van God die overtuigt. Dus bid dat mensen openbaring ontvangen. En er staat de verlichte ogen van uw hart. In sommige vertalingen staat verlichte ogen van uw verstand. Maar het gaat om verlichte ogen van het hart. Anders zijn mensen die zeggen, ja, je hart heeft ook verstand. Ik weet niet hoe ik dat moet zien. Maar het gaat om het hart. Het gaat erom dat het hart geraakt wordt. Iets wat in je hart is, zeg ik altijd, dat kan niemand eruit halen. Je gedachten kun je veranderen, je kunt anders gaan denken over iets. Maar iets wat God in ons hart plant, dat kan niemand eruit halen. Dus als je bidt voor mensen en ook voor jezelf, vraag dat je open ogen van je hart gaat krijgen. En er zijn er misschien een heleboel dingen die je niet begrijpt. Maar God weet precies wat wij op een bepaald moment nodig hebben. En laat dan al die dingen, al die andere dingen maar liggen. Corrie ten Boom die zei altijd, als je vis eet, moet je de graten maar laten liggen. En er zijn heel veel dingen die wij niet begrijpen. Maar ontvang van God. En dat betekent, en dat is heel moeilijk in deze tijd, en ik vind dat zelf ook heel moeilijk vaak, dat we stil moeten kunnen zijn. Wees stil, want ik ben uw God. En hoe moeilijk is dat soms? Om echt stil te zijn, zodat God tot ons hart kan spreken. En voor de een is dat om rustig thuis te gaan zitten, voor een ander is dat om heerlijk een wandeling te maken. Maar stil worden. Niet praten, niet vragen, maar stil zijn. En zo vaak gaan we naar God toe met ons lijstje, met vragen. Heer, wilt u dit? Heer, wilt u alsjeblieft dat? Heer, wilt u die zegenen? Wilt u die helpen? En dat is goed. Maar laten we ook stil worden. Want als we iets vragen, als ik iets aan Jannie vraag en ik loop gelijk weg, dan moet ik niet boos worden op dat ze geen antwoord geeft. Want dat geeft ze me wel. Maar dat hoor ik al niet meer. Omdat ik alweer weg ben. Omdat ik denk, dat schiet ook niet op. Luisteren. Ik denk dat is een van de moeilijkste dingen voor ons om te doen. Om stil te worden voor God en naar hem te luisteren. Efeze 3. Efeze 3 vanaf vers 14. En ook daar zien we weer hoe Paulus bidt. Hoe zijn hart is voor de mensen. En in vers 14 er staat, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Zie je? Hij vraagt weer dat we gesterkt worden in de inwendige mens. In ons hart. Niet dat we het allemaal zullen begrijpen, maar dat we gesterkt worden in ons innerlijk. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult ge dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dus er is een kennen van Christus, die de kennis te boven gaat. Er is zoveel meer. En dat kunnen we niet bevatten met ons hoofd. Maar dat kunnen we bevatten als we geworteld en gegrond zijn in de liefde. En dat is niet een menselijke liefde, maar God is liefde. Dat betekent dat we geworteld en gegrond zijn in Hem. En een plant die zijn wortels ergens inslaat, die zuigt dat op wat in die bodem zit. En als wij geworteld en gegrond zijn in de liefde, dan zuigen wij de liefde op. De liefde van God. Niet onze eigen sympathie of liefde voor iemand, maar de liefde van God. En dat is zoveel meer. Dat omvat alles. Wij leven in dat koninkrijk van liefde. En wij mogen onze sappen halen uit Hem. Hij is de bron. En hoe meer we dat doen, hoe meer dat in ons gaat overlopen. En dan wordt werkelijkheid, wat staat in Johannes, dat stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. En soms, ik weet niet hoe dat met jullie is, hoor, maar soms heb ik het idee dat er bij mij maar dat ik er een heel klein straaltje uit moet persen. En dan kan ik wel heel erg mijn best doen om het toch nog weer een beetje goed te maken. Maar dan moet ik terug naar de bron. En dan moet ik weer mijn wortels dieper slaan in Hem. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Het is eigenlijk gewoon altijd maar weer terugkomen bij Hem. Niet blijven hangen bij die boom van kennis, van goed en kwaad, van redeneren en overleggen. Maar gaan bij Hem. Wat het ook is. Wat je ook gedaan hebt. Hoe fout je het ook gedaan hebt. Gaan bij Hem. En ons laten voeden door Hem. Ons laten corrigeren door Hem. Want dat brengt leven. En daarvoor zijn we geroepen. God is een God van leven. En Hij wil dat we weer eten van die boom van leven. Dat onze ogen meer en meer geopend worden. En dat is niet, oh, nu ga ik naar huis en dan doe ik dat even en heb ik het. Nee, dat is een proces. Dat is ons leven lang. En steeds meer wil Hij aan ons openbaren. En dan komen we werkelijk tot onze bestemming. Ik ga verder nog een stukje in dit hoofdstuk. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is bij machten om oneindig veel meer te doen dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Wat kan ons verstand ons in de weg zitten, ons redeneren? Ja, maar dat gaat toch niet lukken. Vraag maar aan Arie, ik zeg toch ook wel eens, nou dat kan niet, nee, dat kan niet, want dit en dat en zus en zo. Hebben we toch allemaal wel eens? Dan gaan we redeneren. Zou dat ooit nog goed komen? Oh, dat kan niet. Oh, kijk, oh, die gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat komt niet meer goed. En we beperken onszelf weer. En we beperken God. We blijven hangen weer in dat redeneren. In die kennis van goed en kwaad. Is het goed of is het fout? Maar dat is niet de kennis van God. De kennis van God brengt leven. En Hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan dat we kunnen bidden of beseffen. God heeft een plan. En dat plan is niet gestopt toen Adam en Eva gingen eten van de verkeerde boom. Hij heeft alles gegeven om dat plan te volvoeren. Hij heeft zijn zoon gegeven om de weg open te maken. Hij heeft zijn geest gegeven. Toen Jezus terugging naar de hemel, heeft Hij zijn geest gegeven om ons te leren, om ons te onderwijzen, om ons wijsheid te geven. Zodat we kunnen komen opnieuw in die relatie met onze hemelse Vader. Het is niet of Jezus, of de geest, of de Vader. Het is een drie-ene God die zo groot is dat wij dat niet kunnen bevatten. Maar in Hem is alles. En hoe die het doet, weet ik niet. Maar als wij stil worden en als wij willen luisteren Wil die spreken in ons hart. Wil die openbaring geven. Wil die wijsheid geven. En ik hoop zo dat we steeds opnieuw elkaar daarmee zullen bemoedigen. Niet zeggen je doet het fout. Dat we elkaar bij de hand nemen en zeggen kom, laten we gaan naar de bron van leven. Want daar zijn woorden van eeuwig leven. Amen.